106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Luisteraars, welkom bij Kerk in Delft, het programma van de Delftse kerken voor alle luisteraars die luisteren. Fijn om op deze manier weer eens verbonden te zijn. Voor mij een tijd terug. De laatste opname van mij was in juni. En we pakken de draad nu na de zomer weer op. En met een interessante uitzending die in teken staat van de vraag: hoe gaan we nou met elkaar om in Delft? En kennen we elkaar? Volgende week zijn daar twee toch wel belangrijke activiteiten voor. Op woensdag is er de voettocht voor de vrede. In het kader van de Vredesweek. En Maria Ruigerok zal daar straks over vertellen. We gaan eerst het gesprek aan met Jurjen Venema. Hij is al jaren betrokken bij het initiatief de Hugo de Grootlezing. Komende donderdag is de vijfde Hugo de Grootlezing in Delft. En hij zal vertellen waar het over gaat, maar ook iets over de achtergrond van de Hugo de Grootlezingen en zijn betrokkenheid erbij. We hebben een heel andere wereld in ons hoofd. Ja, wie heeft dat niet? Als je soms ziet wat er gaande is, hoe mensen met elkaar omgaan, daar gaan we het ook over hebben op Delfts niveau. Volgende week is er op donderdag de Hugo de Grootlezing. Hugo de Grootlezing heeft ook de bedoeling om Delftenaren met elkaar in gesprek te laten gaan, bij elkaar te brengen en ook te spreken met elkaar over burgerschap. Hoe zijn we met elkaar Delftenaar en hoe dragen we bij aan een stad waar iedereen meetelt? Het is alweer de vijfde Hugo de Grootlezing en ik heb het voorrecht om hier een van, of denk ik de initiatiefnemer aan tafel te hebben van de Hugo de Grootlezingen, dominee Jurjen Venema. Jurjen, als we volgende week naar de Hugo de Grootlezing komen, wat kunnen we dan verwachten?
Wat je kunt verwachten is Marlie Huijer. Dat is een publieksfilosoof van de Erasmus, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Zij is een aantal jaar geleden denker des vaderlands geweest. En als je dan weet, dat zijn over het allemaal filosofen van naam die bekend staan omdat ze heel makkelijk kunnen communiceren over zingeving, de waarde van het leven in deze tijd. Begrijpelijk voor iedereen, niet ingewikkelde filosofische termen, maar gewoon in algemeen beschaafd Nederlands. En zo pakt ze dingen, thema's ook op, waaronder dus ook verbondenheid en omgang, de sociale filosofie eigenlijk. Hè?
Ja. Ja, en wat is de reden dat jullie haar dit thema hebben meegegeven?
Nou, we waren wel benieuwd wat zij daarvan denkt. Want het heeft ook een beetje haar interesse, dit onderwerp van hoe mensen zijn een beetje loszand in Nederland. Hoe kun je nou zorgen dat mensen elkaar het licht in de ogen gunnen, elkaar tolereren, met elkaar op een goede manier kunnen omgaan, conflicten kunnen proberen te voorkomen. Dat soort vragen.
Ja. En hoop je op zo'n Hugo de Grootlezing alleen daarover te horen? Of is het ook een manier om het in praktijk te brengen?
Nee, we hebben geen workshops.
Nee.
Vredesworkshops of zo, met tests en zo van hoe polariserend ben je of hoe vredestichtend ben je? Dat hebben we niet, nee. Maar het is wel de bedoeling om mensen aan het denken te zetten.
Ja.
En eventueel beleidsmakers of mensen die wat kunnen organiseren, wat in de mars hebben, om die te inspireren om nieuwe wegen in te slaan.
Ja, en is er ook ruimte voor gesprek met elkaar?
Ja, heel veel. Heel veel. Dus na die lezing is een vrij uitgebreide publieksdiscussie, publieksgesprek. En dan lopen ze met microfoons door de zaal en dan kan iedereen zeggen, brullen, vragen wat hij wil.
Ja, dus in die zin toch wel een stukje oefenen van burgerschap.
Ja, nou, ik hoop wel een beetje dat we een beetje pittige gesprekken hebben.
Ja, ik herinner me de laatste Hugo de Grootlezing dat we ook in groepjes gingen zitten. Is dat nu ook zo?
Nee, dat doen we niet.
Nee.
Iedereen blijft op zijn plekje zitten. Dat heeft ook een beetje met corona te maken.
Ja.
En er zijn twee hele snelle lopers met handmicrofoons en die proberen iedereen te bedienen.
Ja, voor een stadsgesprek anderhalve week later hebben we op dezelfde locatie hebben we dezelfde keus gemaakt.
Ja.
Ja, en wie hoop je daar eigenlijk te zien?
Iedere Delftenaar eigenlijk is van harte welkom. En iedereen die de vrede is toegedaan.
Ja.
Zo zou ik het in zijn algemeenheid willen zeggen.
Ja. Maar zou het juist niet goed zijn als die mensen komen die de vrede niet zijn toegedaan?
Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, dus ik zou zeggen, iedereen die met iemand een rekening te vereffenen heeft, kom. En we kunnen meteen de lessen in praktijk brengen van Marley Huijer.
Ja. Ja, en... ik was hem even kwijt, maar...
Je vraagt je af waarom Hugo de Groot?
Ja, bijvoorbeeld. Wat heeft Hugo de Groot hiermee te maken?
Ja, nou, dat is eigenlijk een soort persoonlijke ontdekkingsreis eigenlijk. Ik ben in 2000 ben ik hier beroepen als predikant. En de eerste 10 jaar ben ik hier altijd vreselijk door de stad gekrost op een fietsje over het Marktplein. En ik wist wel dat Hugo de Groot was. Maar ja, waarom die daar nou staat? Hij zal wel geboren zijn, maar wat is nou de waarde van die man? Nou, ik wist dat hij in een boekenkist was ontsnapt. En dat hij iets met zeerecht te maken had. Maar ja, dat zijn dan 2 dingen die je weet, algemeenheden. Maar dan heb je last van de wet van de remmende voorsprong. Dan denk je van, nou, ik weet genoeg van hem. En dan ga je niet doorvragen. En je zou eigenlijk nog, het zou je nieuwsgierigheid moeten wekken. En dan moet je eens meer over die man gaan uitzoeken. Dat heb ik op een gegeven moment een keer gedaan. En toen was ik verbaasd over wat voor een veelzijdig iemand dat was. Want het was een hele intelligente vent, Hugo de Groot. Hij was op zijn 7e kende hij al Latijn. En voor zijn 10e had hij al Latijnse gedichten vertaald. Dus het is echt. Op zijn 17e was hij al gepromoveerd in de rechten. Dus het was een geweldige, capabele figuur. En hij was ook opgevallen door de verschillende politici. Van Oldenbarneveld, die had hem gespot. En die heeft hem toen meegenomen op een diplomatieke missie naar Frankrijk. Om Frankrijk als het ware als een bondgenoot te maken tegen de Spanjaarden. Want het was in de 80-jarige oorlog, dus daar praten we over. En die koning zag die puber al aankomen. Want dat was hij natuurlijk. En hij was zo onder de indruk dat hij sprak over het Le Miracle de la Hollande.
Oh ja.
Het wonder van de Holland.
Ja.
Ja, nou, dat is Hugo de Groot.
Ja. Ja, ik heb toevallig vorige week zaterdag in de Nieuwe Kerk een monoloog over Hugo de Groot gehoord.
Ja?
Waarin eigenlijk de strekking was, hij kwam zelf aan het woord.
Oh.
Op de plek waar hij begraven ligt, waar zijn monument staat. Een actrice speelde Hugo de Groot. Soms in zijn rol, soms over hem.
Ja, mooi.
Soms tot hem. En daar kwam als belangrijkste boodschap naar voren, mens durf te denken. Is dat, zou jij het ook zo samenvatten, wat Hugo de Groot zeggen?
Ik zou het iets anders formuleren, denk ik. Leven doe je samen. Dat zou mijn zinsnede zijn die ik aan Hugo de Groot zou willen koppelen. En dat samen is dan met iedereen samen. Met alle mensen van allerlei pluimage en allerlei verschillen. En hoe kun je die verschillen nou combineren? Nou, door afspraken te maken, door regels, de omgangsregels, omgangsvormen in te studeren. Hoe je met elkaar moet omgaan, hoe je met conflicten moet omgaan. En er waren nogal wat conflicten in de Jonge Republiek. Bijvoorbeeld het theologische conflict, maar daar kunnen we misschien later straks nog even over hebben. Tussen de Arminianen en de remonstranten en de contra-remonstranten. En wat dat allemaal voor een impact had op de politiek.
Ja.
Je zou kunnen zeggen dat een land waar het intern vrede is, dat is ook een sterk land naar buiten toe.
Ja.
Een land waar dat geteisterd wordt door conflicten en burgeroorlog zelfs. Zo'n land is een prooi, is prooi voor landen eromheen.
Ja, dat was Hugo de Groot's observatie. Maar
ja.
Kan je dat ook in deze tijd zeggen, waarin toch een aantal landen ziet waar politiek de flanken niet eens meer tot elkaar kunnen komen en eigenlijk een alternatieve waarheid erop nahouden?
Ja, nou ja, daar zeg je zowat. Alternatieve waarheid, alternatieve feiten. Nou, dat zou denk ik voor Hugo de Groot een godspe zijn.
Ja.
Je zou dat verschrikkelijk vinden. Er bestaat maar 1 waarheid.
Ja, dan toch durf te denken.
Ja, ja. En wees kritisch. Tegenwoordig is het iets van, Mensen zijn niet meer op zoek naar de waarheid. Ze zijn op zoek naar het eigen geleid binnen hun eigen bubbel.
Bevestiging.
Ja. En dat is vragenmoeilijkheden.
Ja.
Dat drijft mensen uit elkaar.
Maar hoe breng je in dat klimaat mensen met elkaar in gesprek?
Ja. En dan denk ik, mensen hebben een zetje nodig, denk ik wel eens.
Ja.
En dat zetje zou, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat zetje dat zou de overheid moeten geven.
Oh ja.
Want mensen doen niet zo snel dingen uit zichzelf. Kijk maar naar vaccineren. Ja.
Ja. Veel mensen doen mee, maar er is altijd een groep die...
Ja. En aangezien vaccineren het beste werkt als zoveel mogelijk mensen doen, ja, dan heb je als overheid toch een zekere verantwoordelijkheid, denk ik.
Ja. Ja, maar hoop je dat zo'n Hugo de Grootlezing daar dan ook echt aan bijdraagt? Aan die sfeer in de stad? Of hoop je meer de mensen die zeg maar invloed hebben mee te geven?
Iets van de vrijblijvendheid zou moeten weggaan. Om echte vrijheid te kunnen garanderen.
Ja. Ja, precies. En welke maatregelen zou je dan in Delft toejuichen?
Ik denk wel eens van, hoe krijg je mensen uit hun bubbel? Dat zou ik een hele interessante vraag vinden.
Ja, misschien niet door midden in de stad in een historische kerk wat te organiseren.
Het
draagt ook bij. Maar hoe krijg je het de wijk in?
Ja. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat je een soort perspectief weet creëren waar iedereen zich in kan vinden.
Ja.
Wat voor een land willen we hebben? Wat voor een land willen we zijn? En daar proberen zoveel mogelijk handen op elkaar te krijgen.
Ja.
En dan van daaruit, van dat gemeenschappelijke perspectief uit, proberen de onderlinge verschillen die er op dat moment zijn, te kunnen overbruggen.
Ja. En heeft de overheid dan ook niet een taak in het zorgen dat er fysieke plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? Ik bedoel, het feit dat er veel buurthuizen zijn opgeheven, is toch ook niet een bijdrage? Ik denk aan de onderlinge ontmoeting.
Nee, maar goed, een pleintje is al voldoende.
Een pleintje kan voldoende zijn, ja. Een schoolplein.
Bijvoorbeeld.
Waar ook heel veel mensen elkaar ontmoeten.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ja, maar hoe kan je nou zorgen dat zo'n beweging, als je eigenlijk hoopt te hebben met Hugo de Grootlezing, zeg maar, op dat niveau de mensen bereikt?
Ja. Je moet op een of andere manier proberen om met iedereen contact te kunnen leggen.
Ja, en wie zie je als de dragers daarvan?
Nou, eigenlijk is iedereen daar een beetje ook zelf medeverantwoordelijk voor. Alleen je moet de noodzaak ook ervan in willen zien.
Ja, dus het raakt ook gewoon, hoe ben je buurman en buurvrouw?
Ja, en bijvoorbeeld, neem nou die klimaatcrisis. Je moet toch eerst met elkaar eens zijn dat er een probleem is. En zolang er mensen zijn die zeggen van nou, 1, 2 graden opwarming, nou, daar word ik niet warm of koud van.
Ja, dan wordt het lastig. Blijft het lastig. Ja. Zeker als dat ook in de politiek gedragen wordt. En dat is precies waar we het nu ook over hebben met de Hugo de Grootlezing. We hebben al even gesproken over hoe krijg je mensen nou zover dat ze naar elkaar luisteren. En ook samen willen bouwen aan de samenleving. En niet alleen naast elkaar. Stel dat Hugo de Groot nu zou leven. Wat zouden de springende punten zijn die hij nu ons mee zou geven?
Moet ik eigenlijk een voorbeeld halen uit de tijd van Hugo de Groot zelf. In zijn tijd was er dus een enorm sterk kerkelijk conflict.
Ja.
Zeg maar, mensen uit de kerken, zeg maar, mensen uit de bubbel van de kerken, die hadden een conflict met elkaar. En heeft hij een boek geschreven over het gezag van de overheid in zaken intern kerkelijke aangelegenheden. Met andere woorden, als ze in de kerk ruzie hebben over een bepaald leerstuk, een dogmatisch vraagstuk, dan heeft uiteindelijk hakt de overheid de knoop door. Nou, probeer dat eens voor te stellen.
Ja.
Maar als je hebt over de bubbels van waarin mensen nu zitten, die moeten opengebroken worden. En dan kun je zeggen van ja, ik heb vrijheid van meningsuiting, ik heb recht van bestaan, et cetera, et cetera. Maar als dat het gevolg heeft dat je hele grote groepen uitsluit, die wel degelijk onderdeel uitmaken van jouw van de samenleving, dan ben je toch verkeerd bezig.
Ja.
Om die impasse te doorbreken, zou Hugo de Groot die zou willen ingrijpen.
Ja, en zou die zich dan tot bepaalde bubbels richten? Of in het algemeen tot het gegeven dat...
Jij wil een bepaalde politieke uitspraak. Welke partij of zo zou die willen verbieden of zo?
Misschien niet zo vergaand, maar welke gedachtegang zou die proberen aan te pakken? Misschien meer.
En toch de inclusieve gedachte.
Ja. Dus op het moment dat mensen elkaar uitsluiten, groepen uitsluiten, dan wordt Hugo de Groot wakker.
Ja.
Ook postuum in zijn graf.
Vraag ik me af of Hugo de Groot het leuk had gevonden om naast de Oranjes begraafd te worden.
Ja, ze waren rivalen en nu liggen ze op steenworp afstand van elkaar.
Ja, ik denk dat hij gewonnen heeft, want hij heeft een standbeeld daarbuiten. En Maurits heeft dat niet.
Nee. Nee, precies. Zo kan het lopen.
Ja.
Uiteindelijk eindigen we gewoon naast elkaar. Dus waarom zouden we ons zo tegenover elkaar opstellen in het leven?
Ja, ja.
Ja, ja, en je bent, je vertelde net hoe je door de stad fietste, Hugo de Groot ontdekte. Hoe heeft dat jou tot die volgende stap gebracht om de Hugo de Groot lezingen te gaan initiëren?
Oorspronkelijk was het een initiatief van de Raad van Kerken. Op het grensvlak van kerk en samenleving. Wat hebben de kerken de samenleving te bieden? Met wat voor een boodschap van vrede en naastenliefde. Ik dacht dat we daar Hugo de Groot goed voor konden gebruiken.
Ja. En wanneer zijn dan de eerste lezingen geweest?
Ik heb in 2012 de eerste gehouden. En in 2013 was Micha de Winter. Dat was een bekende pedagoog. Die had het over, we moeten niet zo bang zijn voor de jeugd. En ook hij had het over, we hebben een perspectief nodig, het grote verhaal waar iedereen zich in kan vinden. We hebben in 2016 Monseigneur Joris Verkammen gehad van de Oud-Katholieke Kerk.
Ja, dat is de enige die ik gemist heb, omdat de deur net te vroeg dichtging van de Oude Kerk.
Oh, dat zou je net hebben.
En ik net te laat was.
Ja, oké. Okay. Ja, maar die had het over de impact van de kerken in deze tijd. En daarna kwam Paul Scheffer.
Ja, precies.
Dat en toen na Joris Verkammen is het initiatief verbreed. Er kwam Top Delft erbij.
Ja, bekend ook van Stadsgesprekken.
Ja. En Delftse bruggenbouwers.
Oh ja.
Ja.
Ja. En deed de gemeente Delft ook al mee?
Ja, ja. Dus de burgemeester die heeft een inleiding gehouden.
Oké. Okay. Is ze nu ook aanwezig en betrokken?
Ja, ze is er nu ook bij, ja.
Ja. Oh, dat is mooi. Ja. En wie is dan de gastheer volgende week?
Het voorbereidend comité eigenlijk.
Met elkaar, ja.
Ja.
Ja. Wat moeten mensen doen om erbij te kunnen zijn?
Ze moeten zich wel even opgeven. En dat gaat aanmelding-hugodegroot@delft.nl.
Aanmelden.
Hugodegroot@delft.nl.
Dus via de site van de gemeente.
Ja.
Ja. Dus, en op de site van de gemeente kan je dus verdere informatie vinden.
Ja,
het komt ongetwijfeld ook morgen of dit weekend in de Delft op zondag.
Ik hoop het wel, ja.
En is het na te lezen.
Ja.
Ja. En even googlen op Hugo de Groot lezing moet ook lukken.
Ja, zeker weten. Dus,
misschien dat jij het beste de oproep kan doen dat iedereen, voor de luisteraar.
Ik zou zeggen van, doe je voordeel mee. Er is nog een leuke mogelijkheid om even door een klein raampje te kijken naar wat zich op dit moment afspeelt in de nieuwe kerk, in de grond.
Ja,
dus,
precies. De archeologie is te bewonderen. Ja. Ja. Als die inderdaad niet als afgelopen weekend onder water staat.
Ja.
Ik denk dat ze gepompt hebben inmiddels.
Dus ik zou zeggen van alle mensen die liever geen prik willen, geen bubbels willen, die zijn van harte welkom.
Ja, iedereen is welkom. Inclusief.
Inclusief.
Ja. Jurriën, bedankt voor alles wat je verteld hebt. En een hele goede Hugo de Grootlezing komende donderdag.
Zal lukken.
Ja, bedankt. Ja, we hebben in deze tijd waarin langzaam maar zeker weer meer dingen georganiseerd worden, hebben we vanavond een interessante avond in de Maria van Jessenkerk. Een bijzonder project van Petra Veenswijk, de organiste van de Maria van Jessenkerk, die voor het eerst het orgelconcert De Nacht van Bach gaat uitvoeren. En ze zal meerdere werken van Bach ten gehore brengen, waaronder de bekende toccate e fuge. Ze speelt ook stukken geïnspireerd op het werk van Bach, van componisten als Franz Liszt en Widor en Guillemot. De kerk is extra sfeervol door het vele kaarslicht en vormt een prachtig decor voor deze mooie muziek. En de schrijver Johan Herrenberg zal de werken inleiden en toelichten. Op een groot beeldscherm is het orgelspel van Petra Veenswijk te zien. Vanavond om 9 uur in de Maria van Jessenkerk. De toegangsprijs is €10, maar reserveren is niet nodig. Dus u kunt gewoon erheen lopen en u wordt binnengelaten, mits u inderdaad die €10 betaalt, die ongetwijfeld meer dan de moeite waard is. De Nacht van Bach vanavond in de Maria van Jessenkerk. Wat betreft vanavond, maar morgen begint een week die in de kerken toch altijd een markante week is, de Vredesweek. In Delft hebben we nu al een aantal jaren de voettocht voor de vrede, juist in die week, meestal op de woensdag. Maria Ruigrok is hier aangeschoven. Welkom, Maria.
Dankjewel.
Voor de hoeveelste keer gaat de voettocht georganiseerd worden?
Ja, de 16e keer alweer. Echt ongelooflijk.
Ja. Ja.
Het had eigenlijk de 17e moeten zijn, maar vorig jaar konden we in verband met de corona niet doen.
Ja.
Dus het is nu de 16e keer.
Ja, en voor jou zelf?
Voor mijzelf is het de 12e keer.
Okay.
Dus heel in het begin heb ik wel meegelopen, maar zat ik niet in de organisatie. En vanuit de katholieke kerk zit ik nu in de werkgroep om de vredesloop te organiseren.
Ja, en wie zijn nog meer deelnemers van die werkgroep?
Dat zijn vanuit de Markuskerk en uit de Vierhovenkerk. En dan iemand van de Sultan Ahmed Moskee en de Al-Ansar.
Dus een heel breed gezelschap.
Ja, ja. Maar dat is wel het mooie. Als je dus een vredesloop, dat gaat over dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dat is het mooie, dat je dus vanuit een aantal geloofsgemeenschappen, dat je zoiets kunt organiseren. Dat is echt eigenlijk ook voor Delft wel heel erg gaaf. Want ik zit ook in een werkgroep van Midden-Delfland. En daar hebben ze het. Daar hebben ze wel de Vredesweek, maar die vredesloop hebben ze 3 jaar geleden geprobeerd op te zetten zoals wij dat hier in Delft doen. Maar het is heel moeilijk om daar mensen juist van de islamitische of Joodse gemeenschap, om die erbij te krijgen. Dat lukt gewoon niet.
Ja.
En dus dat vind ik wel heel erg mooi dat dat bij ons al zoveel jaren lukt.
Ja, precies. Gewoon met deze partijen. En je zou er nog meer kunnen voorstellen. Maar,
de groep moet ook niet te groot zijn. Maar iedereen is natuurlijk welkom, maar je moet het wel organiseren. Maar juist doordat je van verschillende geloofsgemeenschappen zoiets kan organiseren, is dat dat je toch een mooie eenheid krijgt.
Ja.
Dat het voor iedereen toegankelijk is.
Ja.
Dat is het mooie ervan.
Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk? Als er woensdag gelopen wordt?
We hebben dan natuurlijk de voorbereiding gehad van hoe gaan we het doen. Meestal, het is altijd zo dat we langs de kerken lopen. Een katholieke kerk, een protestante kerk en een van de moskeeën. En we wisselen altijd elk jaar met de start en waar we eindigen.
Oh ja.
Dus zo heeft dan, iedereen is dan een keer aan de beurt. En dat is natuurlijk ook mooi, want dan leer je ook een beetje ook kennen hoe het in zo'n in een moskee en zo ook gaat. Dat hebben wij als werkgroep dan natuurlijk wel, maar mensen die meelopen, die hebben dan ook de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. En met de mensen van daar in gesprek te gaan.
Ja.
Daar gaat het natuurlijk bijzonder om.
Dat is het doel, het gesprek met elkaar leren kennen.
En dat is dit jaar hebben we als thema: wat doe jij in vredesnaam? Dan kan je dubbel uit, wat doe jij er eigenlijk voor, maar wat doe jij in vredesnaam? En dan is dus de overkoepelende dingen is op weg naar een inclusieve samenleving.
Ja, die kwam ik tegen inderdaad op de website van Pax.
Ja, ja. Ja. En dat, nou we hebben het net ook al bij de andere lezing gehoord. Daar gaat het een beetje om, omdat we met elkaar kunnen samenleven.
Ja.
En we kiezen dan ook altijd weer een thema voor die voettocht. We proberen het iedere keer op een wat andere manier te doen. Maar het gaat erom dat we met elkaar in contact komen, in gesprek komen met elkaar.
Ja.
En dit keer hebben we het gedaan dat we starten in de Adelbertkerk. En we beginnen met een lezing, een tekst uit de Bijbel. Daar geven we een beetje uitleg. En we geven dan de mensen ook vragen mee van om daar met elkaar over te spreken.
Al lopend. Ja.
En dan stoppen we bij de Marcuskerk. En daar vertelt ook weer iemand een tekst uit de Bijbel. Die ook een beetje centraal staat op die inclusieve samenleving, over dat samenwerken met elkaar. Dan krijgen we weer een opdrachtje mee en dan eigenlijk proberen om weer met iemand anders samen te gaan lopen.
Ja.
En we eindigen in de Sultan Ahmed Moskee.
Oh ja.
En daar doet iemand uit de moskee, die leest een stuk uit de Koran, wat ook betrekking heeft op dat thema.
Ja.
En nou ja, ook wat bij ons al de Bijbel is, is beheen de Koran. Nou, daar kan je best wel hele mooie teksten uithalen die hetzelfde zijn.
Ja.
En daar blijven we dan om wat met elkaar na te praten. Dus in groepjes.
Ja.
Dus ik denk dat het heel erg mooi wordt. En ik vind juist in deze tijd ook heel belangrijk dat we met elkaar ook in gesprek komen. En dat we wat leren van elkaar.
Ja.
Dat is het voornaamste. En daarom hoop ik ook dat er ook mensen van jong en oud mee gaan lopen. Want dat begin hebben we best wel heel veel, als een hele grote groep. En dan dat kwakkelt een beetje, dat wat minder. Vorig jaar is het natuurlijk niet doorgegaan. Dus we hopen nu echt dat we weer wat nieuwe mensen erbij krijgen.
Ja.
In ieder geval dat thema van die inclusieve samenleving. Maar ook, ja, wat doe jij er nou aan? Wat kunnen we daar met elkaar mee doen?
Ja. Wat is je ervaring als je zo door de wijk voor of buiten of loopt? Hoe reageren mensen op zo'n wandeling?
Nou, het mooie was dat we hadden altijd die vlag met al die kleuren. Dat mensen dus waar je dan langs liep, die zeiden van, hebben jullie is dat zo'n homo-vlag die jullie gebruiken?
Ja, die vlag heeft natuurlijk een iets andere lading gekregen.
Ja. Dus we hebben sinds 3 jaar een andere vlag, waar het blauw-wit, waar het thema van die vredesduif op staat.
Ja.
En dan het Delft, de vredesloop. Dus dat het herkenbaar is op die manier. Anders moet je dat onderweg uit gaan zitten leggen. Maar het leuke is wel dat dan sommige mensen toch nog wel, omdat je ermee in gesprek gaat, dat je er toch wat over vertelt, dat ze dan met je meelopen.
Er sluiten wel mensen aan.
Ja, ja, en dat mensen dan aansluiten.
Oh, dat is leuk. Ja.
En dat, dus daarvoor zeg ik, misschien is die andere vlag toch eigenlijk wel, hadden we die toch nog een beetje mee moeten dragen, want dat lokt. Ja. Dat lokt
lokke reactie uit.
Ja.
Ja.
Dus,
maar je hoopt dat het gezelschap in zichzelf ook al wat uitlokt.
Ja.
Het feit dat daar mensen van alle achtergrond samen lopen.
Ja.
Ja. Ja, dat is
dat,
toch wel,
We hebben dus ook naar andere groepen, de Iraanse groep en de Eritrese groep, mensen die hier in Delft kerken, die zijn ook uitgenodigd.
Oh ja.
Het probleem is natuurlijk wel vaak dat de mensen met de taal wat zitten, maar een hele hoop spreken toch wel Engels, dus daar gaat het gaat het wel
mee. Ja, precies. En sluit er ook wel, heeft het ook wel echt effect in de wijk zelf? Zeg maar buiten de kerkelijke of de islamitische kring?
Nou ja, het is wel zo. Als er dus wat, gebeurt in de moskee bijvoorbeeld, als dan de Ramadan begint, dan zijn er toch ook weer mensen van onze kerk die daar dan op inhaken. Met het suikerfeest, dat we uitgenodigd worden en dat we meedoen. Dus dat is wel eigenlijk ook weer een gevolg van die voettocht, vind ik wel.
Ja, precies.
Dat je dat samen kan doen.
Ja, en hoe staat het met de draagvlak in de achterliggende gemeenschappen? Kan iedereen dat meemaken? Of denk ook bij de moskee, daar wordt toch ook best wel heel verschillend gedacht over.
Ja, maar en dat vind ik het mooie, dat die mensen wel meedoen. Ja. Dat ze wel meelopen. En ik hoop dat het ook dit keer dat die mensen zich daar ook bij aansluiten. En vooral de vrouwen. Want dat is van daaruit soms wel eens moeilijk. En dan wordt er gezegd, ja, maar hun spreken niet allemaal Nederlands. En dan is die taal moeilijk. Maar ja, ik vind dan van gewoon het feit dat ze gewoon meelopen. Dan wordt er wel op de een of andere manier wat vertaald. Het zou heel fijn zijn als die mensen ook mee gingen lopen.
Ja. Dat, hoe bereik je ze? Ja.
Ja, maar ja, dat moet ook wel vanuit hun gemeenschap komen. Dat ze daar. Dat zijn mannen die in de werkgroep zitten. En we hebben er nog geen vrouw bij gekregen. Dat vind ik dan weer jammer.
Van
dat,
hun kant, ja.
Ja, ja.
Terwijl de best ook wat vrouwen, weet ik, in die kringen zijn die ook maatschappelijk actief zijn.
Jawel, ja. Dat. Maar. Ja, toch is het wel moeilijk.
Ja.
Maar goed, we wachten het gewoon af. Maar het is ook van. Ik hoop dat er ook dit jaar toch ook wat meer jongeren meelopen. Want dat vind ik toch wel nog steeds een probleem. Dat je toch steeds diezelfde grijze kop.
Ja, de vredesbeweging is een beetje vergrijsd in de kerken.
Ja. En ja. Dat,
de urgentie kwam natuurlijk vanuit de jaren 70, 80. Ja. De hele.
Die bandenbommen en die kernwapentoestanden.
Ja, de wetloop toen.
Maar,
een tijd waarin mensen ook wat meer op de barricade gingen voor de vrede.
Ja.
Ja.
Maar dat.
Hoe kan je dat elan weer wat.
Ja,
want waarvoor? Als het gaat om de vrede. Ik kreeg een column van een van onze medepresentatoren, Rob van Essen. Die eigenlijk voor het Haagse Kerkblad opriep van laten we toch ook weer. Niet alleen maar naar dat microniveau gaan blijven kijken. Dat is ook belangrijk. Hoe gaan we in een wijk met elkaar om? Het inclusieve. Maar ook wel de harde vredesvraagstukken van deze tijd.
Ja.
Laten we die ook nog bij de kop pakken in zo'n vredesweek. En dan heeft hij het over toch de wapenindustrie. Die nog steeds enorme aantallen wapens de wereld in pompt.
Ja.
En er zijn natuurlijk best wat sluimerende conflicten. Of groeiende conflicten ook.
Ja.
Tussen wereldmachten. En,
ja. Ja, maar ook.
Dus
je hebt nu, we hebben nu Afghanistan even, ook. En dan, er wordt er dan gezegd: laat die mensen allemaal maar daar. Want je kan ze allemaal wel hier naartoe halen, maar dat lost ook niets op. Dus dat is natuurlijk ook allemaal best wel moeilijk. Want als je dan ziet wat de vrouwen die daar weer helemaal geen kans meer krijgen om te studeren of wat dan ook. Die zou je in graag hier naartoe willen halen, dat ze toch die kans krijgen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat het daar wel moet gaan gebeuren.
Ja, dus, en daar hou je ook. Het is ook een brain drain dan.
Ja.
Je wel de mensen die wat kunnen veranderen, daar hou je dan hier naar.
Ja, en dat vind ik
dat
ook
is een
niet
dilemma,
goed. Het is een beetje een dilemma. En dat,
zou dat ook niet een beetje een van de redenen zijn waarom die vredesbeweging het wat moeilijker heeft? Juist omdat eigenlijk de dingen complexer liggen nu dan in de Koude Oorlog. En je kon zeggen van, we hebben het over twee partijen tegenover elkaar.
Ja, het nu ligt nu best wel ingewikkelder.
Nu heb je dreiging van terrorisme.
Ja.
We hebben gezien wat de vredes ingrijpen in andere landen, hoe dat ook mis kan lopen.
Ja. Maar daardoor krijg je ook wel, hier onderling heb je dus dat mensen zeggen van, ik kan zelf geen woning krijgen. En dan komen die mensen. Die moeten allemaal een huis. Dus het is best wel een beetje complex. Van hoe je dat. Hoe we daar met elkaar over kunnen brainstormen. Van nou, wat kunnen we daar nou aan doen? Ja. En proberen in ieder geval in gesprek te blijven met elkaar en niet je eigen ikje volgen of in je eigen bubbel blijven zitten, wat dan op het moment allemaal zo is. Dat je zegt van, ja, ik eerst en die anderen zoeken het maar uit. Want zo werkt het natuurlijk niet.
Ja.
En dat is het belangrijkste, denk ik, voor die vredesbeweging.
Ja, en dan zijn we weer bij hetzelfde thema als bij de Hugo de Groot lezing.
Ja, in feite draait het allemaal om hetzelfde.
Het draait om hetzelfde, ja. Mooi dat het in één week, in twee dagen achter elkaar valt.
Ja.
We praten nog even verder met Maria Ruigrok over de Voettocht voor Vrede. Komende woensdag kan je precies even vertellen hoe je mee kan doen, Maria.
Ja. Nou, iedereen is welkom. Woensdag om 6:15 is iedereen welkom in de Adelbertkerk. Waar we eerst even bij elkaar komen met een beetje koffie. Dan wordt er gestart om 7:00 met de voetloop.
Ja. In de Adelbertkerk, waar kunnen we die vinden?
Dat is een goede vraag.
Bij de rotonde linksaf, althans als je in de Voorhof. Vulkanusweg.
Vulkanusweg, ja. Bij de Vulkanusweg, ja. Ja, ik rijd er altijd, ik fiets er altijd zo naartoe, dus.
De Vulkanusweg rijdt, dan kan je hem niet missen.
Nee.
En als je doorrijdt, kom je bij de moskee. Maar dat is een andere moskee dan die nu meedoet.
Ja. Die, en het staat ook in Delft op zondag staat het. En in de kerken hangen ook overal posters. Dus, en er zijn wat flyers die overal een klein beetje opgehangen zouden worden. Dus dat de mensen moeten het gewoon kunnen vinden.
Ja, en wat motiveert je om er woensdag ook weer bij te zijn?
Nou, gewoon dat we met elkaar, met zoveel verschillende mensen, met verschillende geloven, verschillende leefgewoontes. Want dat is toch ook de Syrische en de mensen uit Eritrea dat die hier zijn komen wonen. Die hebben natuurlijk een hele andere manier van leven ook. Andere manier van denken. En dan is het ook gewoon heel fijn om om daar wat van te horen. En dat, dat moedig je soms. Dan heb je wel eens, als je er weer volgend jaar weer aan begint, dan denk ik van, oh gut, gaan we weer.
Hele organisatie, ja.
Maar als je dan die loop hebt gehad en die gesprekken op het eind, is dan toch wel hartverwarmend. Dan denk ik, nou, zie je wel, kunnen we er toch weer tegenaan.
En dan weet je weer, hier heb ik het voor gedaan.
Hier heb ik het voor gedaan. Precies. Nou ja, niet voor mezelf, maar ik hoop ook voor de andere mensen om me heen.
Maar dat is juist ook het goede gevoel dat je weet van.
En het, we willen om 9:00 echt afsluiten, dus het is ook geen hele lange avond. Maar,
En dan loop je maar een stukje mee, zou ik zeggen.
Ja, en anders.
Het is mooi om het hele programma te doen. Maar,
ja, maar als je dat, of dat je halverwege inhaakt, dat je zegt, nou, ik wil dat eindgesprek, ik wil ook wel eens een keer naar zo'n moskee, kijk hoe dat daar is. Nou, dan haak je halverwege in en dan ga je mee.
Ja.
Dus ik hoop dat we weer heel veel mensen mee gaan lopen.
Ja.
Zodat we met elkaar in gesprek komen. En dat we samen met elkaar werken aan een betere wereld. Want dat is toch wel nodig.
Dat is, blijft nodig. Ja.
Blijft nodig. Ja,
we hebben het uitgebreid over gehad, deze uitzending. En we zijn nu ook gekomen aan het eind van deze uitzending. Morgen wordt deze uitzending ook nog herhaald. Om 8:00 op zondag. En voor dit weekend en voor de komende week, ook de Vredesweek. En de mooie activiteiten die plaatsvinden, wens ik jullie vrede en alle goeds.
Dank je wel.